luistert naar de podcast van McChange. Mijn naam is Karsten Bezooijen. Samen met Jeroen Bouwman ben ik de oprichter van adviesbureau McChange. En gaan wij vandaag in de gesprek met de gasten van onder andere het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hartelijk welkom. Dank voor jullie uitnodiging om hier het gesprek te voeren. Ik heb aan tafel Sophie Vink en Chantal de Rooij, beide werkzaam op de afdeling urologie. De een in de poli en de ander in de kliniek. En de gast vandaag is Eline de Kok, verpleegkundige en onderzoeker en adviseur bij de Vereniging Nederlands Verpleegkundigen. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie kunnen meewerken. We gaan het hebben over verpleegkundig leiderschap. Leiderschap vinden we een onderwerp wat wij ontzettend interessant vinden, omdat we vaak bezig zijn met verandering en daar is leiderschap voor nodig. Nou, laat ik beginnen met een vraag. Dit zal een podcast zijn die waarschijnlijk vooral voor de mensen in de zorg interessant zijn, omdat die iets ermee hebben met verpleegkundig leiderschap, of niet, of daar geïnteresseerd in zijn. Maar ik wil ook de luisteraars uitnodigen die uiterst niet in de zorg zitten, om vooral goed mee te luisteren, want het zou maar zo eens kunnen zijn dat een aantal van de dingen waar wij het vandaag over hebben, misschien gewoon op de werkvloer, of je nou in een bakkerij zit of in een industrie, net zo goed van toepassing zijn. Dus, onderwerp, verpleegkundig leiderschap. Eline, mag ik jou vragen? Laten we eens beginnen met een betekenis te geven aan het begrip. Kan jij ons meenemen? Wat betekent verpleegkundig leiderschap nou eigenlijk?
Verpleegkundig leiderschap is in het vak waarin je werkt, daar je werk doen, maar vervolgens ook kijken wat heeft mijn patiënt nodig. En niet zozeer alleen kijken naar hoe de organisatie wil dat je je zorg verleent, maar vanuit je eigen vakgebied keuzes maken ten behoeve van die patiëntenzorg. En daar je leiderschap in pakken. Dus als je bijvoorbeeld een protocol voor je neus hebt en kijkt naar die patiënt en denkt van ja, dit protocol hartstikke mooi, dit is voor de goede gemeente, maar voor deze patiënt niet geschikt, daar dan onderbouwd van durven afwijken en zeggen oké, we doen het anders. Want dit is iets anders waar we voor de patiënt het beste is. Okay. Maar ook bijvoorbeeld op organisatieniveau denken van hey, in mijn werkomgeving is dit niet fijn, hier loop ik tegenaan. En dat ook kenbaar gaan maken en mee aan de slag gaan. En niet maar je mond houden en vervolgens gedogen dat dit dus in je werkomgeving gebeurt.
Dus als ik je goed begrijp, gaat het niet alleen over leiderschap te maken heeft met die directe patiëntenzorg, maar ook met hoe het georganiseerd wordt. Of je nou in een kliniek zit of in een verpleeghuis of iets dergelijks. Het heeft ook met organisatorisch leiderschap te maken.
Nou ja, als verpleegkundige werk je in een organisatie en wil je je werk goed kunnen doen. Dus Het is leiderschap tonen inderdaad vanuit je verpleegkundige zijn, gewoon aan die patiëntenzorg. Maar ja, je werkt in een organisatie waar soms ook dingen voor je worden besloten die niet passen in hoe jij je vak wil uitoefenen. En daar ook leiderschap in tonen.
Oké. Laten we eens kijken hoe jullie dat ervaren in de praktijk dan hier in het Antonius. Chantal, Sophie, wie kan ik daarover het woord geven? Wie zou daar iets over willen zeggen? Wat merken jullie hiervan van verpleegkundig leiderschap in de praktijk? Of je nou op de poli zit of de kliniek? Kun je daar iets over schetsen? Sophie?
Ik denk dat ik op de afdeling waar ik werk wel heel veel die mogelijkheid krijg om het verpleegkundig leiderschap te tonen en ook om het kenbaar te maken.
Okay, kan je een voorbeeld geven waar jij dat zelf doet bijvoorbeeld?
Nou zeker, ik heb met heel veel oncologische patiënten te maken. Ja. En deze patiënten staan natuurlijk op een bepaalde manier in het leven en willen heel graag nog doorleven. En niet iedereen krijgt die kans. Ja. En dan lever je zorg op maat. Van wat wil je nog? Hoe zie je het leven voor je? En hoe zie je het leven ook eindigen? En we kunnen met elkaar bedenken, je kan tot het einde door blijven behandelen. Of gaan we met elkaar en met de patiënt vooral met elkaar kijken, wat kunnen we nog voor je doen? Mm-hmm. En op welke manier kan je waardig einde krijgen die je graag zou willen. Ja. En soms betekent dat ook wel eens dat je eerder stopt met iets wat behandelen betekent.
Ook al zou het volgens de protocollen misschien nog wel kunnen en
verlengen. Kan je nog van alles proberen en hoop je dat er misschien nog een levensverlenging aan zit te komen. Mm-hmm. Maar dat kan je niet met elkaar, dat kan je niet zien.
Nou werk je op een afdeling waarbij je met meerdere collega's samenwerkt. Misschien ben ik daar naïef in, maar denk ik, verpleegkundig leiderschap gaat toch vooral over het individu. Kan je daar iets over zeggen? Zie je dat als, want ik moet dat verpleegkundig leiderschap laten zien, of is dat iets wat je met anderen samen doet?
Je doet het zelf, maar je doet het ook met elkaar, vind ik eigenlijk. Okay. Je kan elkaar daarin versterken. En wat ik het lastige vind, is dat als ik op de afdeling ben, dan ben ik er gewoon. Dan sta ik gewoon 100% aan. En als ik thuis over dit onderwerp zou moeten nadenken, dan zou ik denken, jeetje, wat is dit dan? Maar dan is het voor mij mijn onzichtbare werk zichtbaar maken. En dat zien mijn collega's, maar dat zien mijn patiënten. En dat zien ook de naasten van de patiënten. Maar ook mijn collega's waarmee ik samenwerk, de disciplines zien dat ook.
Oké, want dat is interessant. Je zegt het onzichtbare stuk van mijn werk zichtbaar maken. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom?
Ik denk dat wij als verpleegkundigen onze baan nog best op de kaart mogen zetten. Wat we allemaal wel doen.
Ja.
En dat zie je alleen als je te maken hebt. Als je in de zorg terechtkomt als patiënt.
Ja.
Of als cliënt, hè, waar dan ook. Hè. We zijn niet alleen ziekenhuizen. We zijn een hele grote organisatie. Waarin iedereen zorg kan ontvangen. Maar ik denk dat ons beroep nog niet helemaal zichtbaar is. Wat voor mooi werk we doen.
Okay.
En dat mag best wel op de kaart.
Okay. Dan ga ik even vragen aan Chantal vragen over. Want wij hadden toevallig in het voorgesprek ook over corona. Nou is dit niet een podcast die echt over corona zozeer gaat. Maar wat jij me wel aangaf is dat jullie werden als afdeling ook ingezet of gevraagd om je zo flexibel op te stellen dat je ook met andere afdelingen zou gaan werken. Kun jij iets schetsen wat jij dan de afgelopen paar maanden daarvan aan verpleegkundig leiderschap daarin hebt kunnen tonen?
Nou ja, sowieso al de wil om aan het bredere geheel mee te werken. Dus niet alleen op de eigen afdeling inzetbaar te zijn, maar gewoon waar het eigenlijk vooral heel hard nodig was. Mm-hmm. En daarnaast voelde dat voor mij persoonlijk ook gewoon heel prettig om op die manier te kunnen bijdragen. Op de poli was ik op een gegeven moment niet meer echt als verpleegkundige, maar meer als administratief medewerker bezig met afschalen van polies.
Ja.
En ik wilde heel graag toch laten zien en ook voor mezelf de voldoening halen uit het zorgen voor mensen die dat veel harder nodig hadden.
Maar dan heb ik daar een vraag over. Want Sophie zei net van we moeten ook zichtbaar maken wat we doen. Hè? Nou is de laatste maanden denk ik voor de hele maatschappij zichtbaar geworden hoe belangrijk jullie zijn. Zeg je dan van ja, dat is toch iets anders dan waar wij het over hebben met verpleegkundig leiderschap of is dat hetzelfde?
Nou, ik denk dat het voor. Ik zou het eigenlijk ook meer willen aanvullen en zeggen van wat wij nog meer doen. Okay. Ik denk dat het imago van de verpleging toch nog heel erg is van het zorgen voor mensen en het poep en pies opruimen. Mm-hmm. Maar er zit ook een hele organisatie achter.
Ja.
Er zit een hele gedachte achter, een hele filosofie. En ik denk dat mensen zich daar helemaal niet van bewust zijn. Niet de mensen die ook zelf voor langere tijd in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest bijvoorbeeld.
En daarvoor voortgaan, want verpleegkundige word je volgens mij met een stuk bezieling. Ja, dat proef ik jullie altijd, elke keer weer.
Absoluut.
Met wat voor bezieling kan je dan wat verpleegkundige als het echt gaat om het leiderschap? Dus ik ben nog op zoek naar wat is het dan het onderscheid tussen een goede verpleegkundige en wanneer komt het dan echt op leiderschap aan? Kun je dat schetsen?
Wat Eline ook al zei over de keuze om een bepaald protocol te volgen of niet. Een protocol is op een standaard patiënt gebouwd.
Ja.
Als verpleegkundige kun je er dus voor kiezen om dat protocol te volgen. Want dat is volgens de regeltjes. Maar je toont leiderschap door in te zien dat het niet het protocol is waar een patiënt bij gebaat is. Dus door daarvan af te wijken.
Ja. En dan kom ik toch weer terug. Wat mij intrigeert is het feit dat jij zelf die afweging maakt. Dus het is in die zin, is het dan individueel leiderschap? Want jij bepaalt in die end.
Ja, maar het is niet mijn persoonlijk leiderschap, maar het is mijn professionele verpleegkundige leiderschap.
Oké. Wat is het onderscheid? Wat is het onderscheid?
Nou ja, goed, ik denk dat je het niet volledig los van elkaar kan zien. Want in je verpleegkundig leiderschap neem je natuurlijk ook je persoonlijke normen en waarden mee. Wat jij vindt wat goed is voor een patiënt, kan ook anders zijn dan wat een collega van je vindt.
Ja.
Dus daarom is ook die samenwerking met je collega's zo ontzettend belangrijk hierin. Door het met elkaar gewoon te delen en ook te overleggen van wat is nu eigenlijk, wat moeten we doen om het voor de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken.
Ja. Kan dat dan betekenen dat je in een aantal gevallen tegen de mening van je collega's in moet gaan?
Ja, niet altijd.
Ik zie Sophie heel hard ja knikken.
Ja,
dat is voor de luisteraars
niet altijd zijn alle lijnen, zit iedereen op één lijn?
Nee. Ik schakel even door naar Eline. Want Eline, jij bent bezig met onderzoek hierover en noemde het, volgens mij, je noemt het rebelsleiderschap, toch?
Ja.
Of zeg ik dat goed?
Ja, ik doe onderzoek naar rebelsverpleegkundig leiderschap.
Rebelsverpleegkundig leiderschap,
ja.
Een mooie mond vol.
Ja.
Dat neigt hier naartoe. Als ik als leek daarnaar luister, denk ik, nou dat zit hem hier, ik ga tegen de stroom in.
Ja, dat is een negatieve.
Ik bedoel het positief.
Ja, als ik kijk naar rebellen, zijn dat verpleegkundigen die zich niet zomaar tegen laten houden door, nou ja, bijvoorbeeld een organisatie. Als je ziet tegenwoordig, hè, dat organisaties heel veel op de controle zitten, want we willen geen fouten maken. Maar die controle benauwt eigenlijk ons ook wel een beetje, doordat we alles moeten vastleggen en daar worden we op gecontroleerd. Maar als verpleegkundige wil je juist de hele zorg goed doen en die controle. We registreren heel veel. Laat ik een voorbeeld nemen. We registreren heel veel en de organisatie kijkt dan hoe wij onze zorg leveren. Maar ik vind het belangrijk dat met wat ik registreer, dat ik dat terugkrijg en daar de zorg mee kan verbeteren. Mm-hmm. En dat ik daar de ruimte toe krijg om bijvoorbeeld te zeggen van, hey, dit probleem zien we heel veel op de afdeling. Dit wil ik gaan oppakken, want dit komt gewoon vaker voor. En daar dan in zeggen als verpleegkundige, hey, hier wil ik mijn hart voor maken, hier ga ik me voor inzetten. Mm-hmm. En dit wil ik veranderen. Niet voor de korte termijn voor morgen, maar voor de lange termijn gewoon voor het hele ziekenhuis, waar deze patiënt goed baat bij heeft.
Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat dit niet van de ene dag op de andere gebeurt.
Nee.
Hoeveel ervaring moet je hebben in dit vak om dit zo te kunnen doen?
Nou, het leuke is dat ik een tweedeling zie, want je kunt het op generaties zien. Wat we zien van pas afgestudeerde HBOV-studenten, wat ik dan zie, is dat die wat gebekter zijn. Die zijn al in een cultuur in Nederland opgegroeid en opgevoed dat ze al wat meer hun mond open kunnen trekken. Dat is generatieperspectief. Maar je ziet ook dat je kunt leiderschap tonen op het moment dat je voldoende vakbekwaam bent, voldoende kennis hebt om ook gedurfd af te kunnen wijken. Want als je niet voldoende kennis hebt, ja, dan is het best wel spannend om van het protocol af te wijken, want ik wil de patiënt ook niet schaden. Dus als je voldoende kennis vergaart, zie je ook dat je daardoor ook leiderschap gaat tonen en sterker durft af te wijken van het protocol, omdat je gewoon zeker weet, dit is gewoon beter. Maar het kan ook zijn dat je leiderschap toont doordat je de support van de leidinggevende goed is en jou steunt en achter jou staat dat jij afwijkt van bepaalde dingen of dat je keuzes maakt omdat hij ziet dat dit nodig is om goede zorg te leveren. Dus het heeft met je werkomgeving ook wel te maken, een aantal componenten, dat die maken dat jij durft leiderschap te tonen.
Ja, is dat aan te leren? Word je geboren als verpleegkundige leider of zeg je van nee, dit is, daar kun je in. Je kunt, hè, of vanuit je HBV, of wat je zegt, met de vraag of dat voor alleen maar voor HBOV'ers dan geldt. Maar dat is misschien een heel ander spoor. Is dit aan te leren? Of zeggen we, nee, dit moet echt een beetje in je systeem, in je karakter zitten? Ik denk, ik ga even naar Sofie. Voor de luisteraars, wij zitten natuurlijk coronaveilig vandaar op 1,5 meter. Dus we moeten letterlijk van de ene naar de ander. Dat is misschien voor jullie niet hoorbaar, maar voor ons is dat nou eenmaal zo. Dus je hoort af en toe een hiccup in het gesprek, maar dat is wat het is. Sofie, vertel.
Ik was denk ik geen geboren leider toen ik verpleegkundige werd. Ik wist wel dat ik voor 100% verpleegkundige wilde worden. En door ervaring in verschillende patiëntencategorieën en ook in stages, in verschillende werkomgevingen, heb ik wel een bepaald soort mening gevormd of waar ik naartoe wilde. En uiteindelijk word je dan wel een soort leider. Ga je wel voor belangen staan. Dus niet voor jezelf, maar vooral ook voor de belangen van de patiënt. Ik denk ook, heb je ervaring? Soms heb je in zo'n bed gelegen. Heb je dingen meegemaakt? Ben je zelf patiënt geweest? Dat heeft mij meer ook anders naar het vak gaan kijken. Ik ben gaan kijken van, goh, als ik in dat bed zou liggen. En dat geef ik ook wel vaak bij studenten aan. Als jij nou in dat bed zou liggen, hoe zou jij dan behandeld willen worden? Wat zou jij willen zien? Wat zou jij willen voelen? Ook veel met patiënten in gesprek geweest. En uiteindelijk daardoor wel, denk ik, een bepaald soort leiderschap gekregen. En het ook getoond.
Ja. Hoe reageren je collega's daar dan op? Want ik zal je aangeven waarom ik dat vraag. Wat we veel zien is dat leiderschap soms bemoeilijk wordt, omdat mensen denken, ja, als ik dat ga zeggen, dan steek ik mijn kop boven het maaiveld uit. Nou, daar zijn we in Nederland niet zo van. Hè, laten we eerlijk zijn. En misschien in de zorg wel helemaal niet, omdat we dat gewoon niet. We zijn gelijk, we zijn onderdeel van de familie of we zijn onderdeel van de groep. Heb je zoiets gemerkt? Dat je kop echt boven het maaiveld moet uitsteken, dat je daarmee tegengas krijgt of iets ergens? Of misschien gedoe? Of
tegengas krijg je vaak, denk ik, als je gaat gedragen als een bepaalde leider. Dat denk ik zeker, ook omdat sommige mensen het moeilijk vinden om het te veranderen. Maar wat ik ook wel merk is dat je soms een stem bent ook voor een ander. Dat sommige mensen dan achteraf van naar je toe komen van, goh, dat had ik ook wel durven zeggen of willen zeggen. En dat ik dan dat we met elkaar wel mogen bemoedigen van dat ze die stem mogen uitbrengen.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk altijd wel de haantjes de voorste, zeker. Ja. Dat heb ik ook wel gezien, dat ik dacht, nou ja, het wordt altijd dezelfde gevraagd, dus altijd een bepaalde mening van een ander.
Maar moest jij dan meer gebekt worden om dat zichtbaar te krijgen? Of?
Ik heb het wel een beetje geleerd om gebekt te worden, ja. Maar niet in de negatieve versie, hoor. Maar min of meer wel dat als ik wat wilde bereiken of als ik mijn stem wilde laten horen, dan moet ik hem ook wel zelf laten horen. Want anders was er niks, hè. Niet kiezen is ook een keuze, hè. Dus als je gewoon helemaal niks laat weten. Maar uiteindelijk gaat het er bij mij vooral om dat ik voor die patiënt wilde opkomen. En dat voor mij in mijn vak het belangrijkste was.
Mm-hmm. En dat het klinkt alsof je daarmee je drijfveer, de belangrijkste drijfveer, je de kracht geeft of
de passie.
Support geeft, de passie geeft mijn passie. Om je mond open te doen en te zeggen, dit is wat ik ervan vind.
Ja, mijn passie heeft echt spreekt op de werkvloer, zeker. Ja.
Oké. Okay. Ja. We gaan het schakelen door naar Eline.
Dat is het interessante, want moet je altijd zichtbaar zijn en erboven uitspringen? In mijn onderzoek kijk ik juist naar het leiderschap wat heel vaak in de coulissen of onder de radar gebeurt. Omdat heel veel verpleegkundigen tonen leiderschap.
Ja.
Alleen maak het niet altijd zichtbaar, omdat het dan juist daardoor wordt je haantje de voorste gezien. Of word je door je manager eruit gepikt. Terwijl heel veel verpleegkundigen wel leiderschap tonen en die goede zorg willen leveren, maar dat niet zozeer uiten en delen met anderen. Dus het gebeurt veel meer dan wat je denkt. En het zijn niet altijd de harde schreeuwers op de afdeling, maar het zijn ook de stille krachten in het team.
Okay.
Ja.
Maar een stille kracht, heel gechargeerd, is stil. En ik begrijp net van Sophie, je moet op een gegeven moment wel echt je mond open doen om ergens wat van te vinden en dan instappen. Is dat een extra obstakel voor de stille kracht dan? Of doet hij het gewoon op een andere manier?
Wat je doet het op een andere manier.
Ja.
Want moet je altijd zeggen dat je afwijkt van een protocol als jij 1-op-1 bij een patiënt staat om wel die goede zorg te leveren? Mm-hmm. Als het eindresultaat maar goed is dat die patiënt in dat opzicht geneest of kwaliteit van leven heeft. Maar moet je dat altijd aangeven dat je van het protocol bent afgeweken? Dat is natuurlijk ook de vraag. Als die patiënt uiteindelijk maar de juiste zorg krijgt. En daar wordt naar gekeken.
Ja. Wat ik er interessant aan vind, ik denk dat als je willekeurig iemand, of je nou op de poli zit of op de kliniek, zou vragen, heb je het beste voor met de patiënt? En of je nou arts bent, verpleegkundige of assistent, zou iedereen volmondig ja zeggen? Wat ik interessant vind om van jullie te horen is, maar wat maakt nou dat ik die leiderschapsrol moet pakken om dat nog meer te doen? Snap je wat ik daarmee wil vragen? Iedereen vindt, de patiënt komt op eerste plaats. Althans, ze zullen het zeggen. Misschien zijn ze het er niet mee eens, maar dat zullen ze zeggen. Wat maakt dat je, ik kijk even naar Chantal, wat maakt dat het dan echt om leiderschap gaat?
Ja, dat vind ik op zich wel heel lastig om dat aan te geven. Omdat het ook zo nog steeds zo ontzettend ontastbaar is.
Mm-hmm.
En ik ben het wel met je eens dat juist de stille krachten ook hele goede leiders zouden zijn. Maar op zich vind ik het, als je dat met collega's samen daarover hebt, zou ik het ook wel prettig vinden om dan ook daarin van collega's te kunnen leren.
Ja.
Zou toch fijn zijn als ook de stille krachten zich daar wat meer in uit gaan spreken.
Maar krijg jij daar feedback op als je leiderschap laat zien? Zeg een collega's dan tegen jou van, nou, de Chantal, allemaal leuk en aardig, maar ik zou het niet doen? Of krijg je dat soort reacties niet?
Nee, dat wordt wel met elkaar besproken. Dat, zeker wel. Dat absoluut wel.
Stimuleer jij dat dan ook? Als je, ik weet niet precies hoe dat bij jullie
of
gaat.
Of ik dat vraag aan collega's?
Ja, ja.
Wij hebben sowieso per dag altijd een dagevaluatie. Waarin we met elkaar bespreken van, nou, hoe is de dag verlopen? En als daar als ik bepaalde dingen heb gedaan waarover ik zelf heb gedacht van, oh, is dat nou wel handig of heb ik dat goed aangepakt? Dan vraag ik dat wel na aan collega's. Dat absoluut.
Okay. Waarom is het nodig? Ik wil terug naar de vraag van, waarom hebben we verpleegkundig leiderschap nodig? Waarom is dit zo belangrijk voor de zorg anno 2020 of en verder? Want jullie zeggen, we moeten zichtbaar maken wat we doen. Daar ben ik hartgrondig mee eens. Maar welk medisch of welk zorgprobleem gaan we op? Wordt het echt stukken minder of misschien gaat de zorg er wel extreem voor op vooruit als dit nog meer zichtbaar is. Wie wil daar iets voor op zeggen? Welk probleem lossen we op door dit zo sterk te maken?
We lossen meerdere dingen op, denk ik. Doordat we in de patiëntenzorg, dat we niet één pot nat iedereen over één kam scheren, maar nog steeds op maat zorg leveren waar dat kan. Ondanks de zorgkosten die we natuurlijk niet torenhoog moeten laten lopen. Maar ik denk dat de rol van de verpleegkundige daarin is, dat die juist dat maatwerk kan leveren, net dat tandje anders. Wat niet zozeer de zorgkosten omhoog hoeft te brengen. Maar...
Ja, want ik hoor de verzekeraars al staan te juichen. Maar
ja,
niet
maar
uit.
Het kan er ook in zitten, weet je, als een patiënt aangeeft, ligt op de IC en heeft enorm trek in een mango. Het mango-momentje waar ik naar refereer. Weet je, en je regelt een mango. En dat diegene dat kan eten. Dat is ook kwaliteit van leven. Het is niet zozeer in het genezen van iemand, maar ook iemand in zijn leven zien als persoon en daarin meebewegen. Ik omschrijf mezelf als verpleegkundige vaak als co-piloot. Ik neem het stuurtje over als je het even niet kan, maar ik probeer hem zo snel mogelijk weer terug te geven en samen daarin op te werken. Dus het zit niet zozeer altijd in behandeling, maar het kan ook zijn van wat wil u? Mm-hmm. Weet je, we hebben een heel zorgpad. Oké, daar kunnen we je doorheen duwen. Maar is dat wat je zelf echt wil? En daarin kijken met elkaar, zoals Sophie ook al zei, en daar het leiderschap in tonen.
Okay. Maar dan ga je ervan uit dat de patiënt weet wat hij wil. Ik kan me heel goed voorstellen dat een heel aantal van de patiënten die jullie tegenkomen helemaal geen idee hebben. Die zich overgeven aan de zorg en die zeggen jullie maar wat goed voor me is. Want ik lig hier niet graag en ik weet eigenlijk helemaal niet wat goed voor mij is. Hoe zien jullie dat? Chantal, ja.
Nou, ik denk dat je een patiënt ook, ondanks dat iemand helemaal niet weet wat hij wil, wel ook een keuze heeft. Je gaat iedere dag met een patiënt bespreken. 'S morgens als ze naar de. Hoe wilt u zich vandaag opfrissen? Gaat u onder de douche staan of wilt u op bed wassen met doekjes? Mm-hmm. Een patiënt denkt misschien van ik wil helemaal niet wassen. Maar ja, er zijn altijd wel nog keuzemogelijkheden. Ja. Van je kunt het heel uitgebreid maken. Je kunt het ook wat minder uitgebreid doen.
Ja.
En wat betreft het verpleegkundig leiderschap heb je dat natuurlijk die verantwoording naar de patiënt toe. Maar daarbij werk je ook nog steeds in de organisatie. En kun je dus ook nog steeds, vind ik, moet je ook nog steeds wel blijven nadenken van wat heeft dit voor gevolgen voor mijn organisatie?
Ja. Word je daarmee een, en ik bedoel het niet lullig te zeggen, maar een lastige medewerker? Want dat jij eigenwijs wordt daar waar managers misschien willen dat je wel degelijk volgens bepaalde stramien werkt, die jij zegt, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Word je er lastiger van, eigenwijzer van?
Nou ja, zo zie ik dat zelf niet. Als zolang je maar goed kan onderbouwen waarom je bepaalde keuzes maakt.
Ja, en dan krijg je de vrijheid. Dat is ook jullie ervaring door dit zo te doen. Krijg
over
je meer
het algemeen
vrijheid?
Wel. Ja, en ik vind het zo vervelend dat de term rebels verpleegkundig leiderschap, dat heeft eigenlijk al heel snel een negatieve lading, vind ik. Rebels, dat is echt van, je wijkt af van het normale en je bent een schreeuwerd. En, maar zo zou ik dat helemaal niet willen zien.
Nou, hoe zou jij het benoemen?
Ja, meer kritisch verpleegkundig leiderschap. En kritisch met het doel om iets op te bouwen en niet om iets af te breken. Rebels denk ik aan slopen. Dat is mijn
Dit vraagt ook om een reactie van Eline. Die zit er gelukkig bij te lachen. Ik ben heel benieuwd. Eline, vertel.
Ja, dat is het stomme bij rebellen. Dan denk je gelijk aan afbreken en kont tegen het krip gooien. Maar ik doe er onderzoek naar. In de literatuur heb je twee verschillende soorten rebellen, de positieve en de negatieve. En de bad rebels zijn de mensen die het vooral in eigen belang, kont tegen het grip, gewoon nergens mee eens zijn.
Tegen om het tegen, of om autonoom te blijven.
Ja, en ook tegen zijn, maar niet met een oplossing vervolgens komen. Hoe kan het dan anders? Mm-hmm. En de positieve rebellen die in de literatuur staan beschreven zijn nou juist de mensen die een visie hebben en daar naartoe werken. En als iets niet goed is, daar dat aangeven, maar ook met oplossingen komen. Hoe dan wel? Wat is dan wel handig? En dus dat zijn twee typen rebellen die we kennen. En mijn onderzoek richt zich eigenlijk alleen maar op die positieve rebellen. Dat is voor mij hoe ik het verpleegkundig leiderschap aan Betsy? Want je kunt verpleegkundig leiderschap op verschillende manieren, op verschillende niveaus. Mm-hmm.
Ja, want daar hadden we het in het voorgesprek over. Dit is niet een discussie over een hbo'er die wel verpleegkundig leiderschap kan zien. Sophie begint al driftig nee te zien. En een mbo'er die dat niet zou kunnen doen. Ik onderbreek je even. Sophie, je geeft een reactie. Het is nadrukkelijk. Nee, sorry, dan ga ik het voor je invullen. Vertel. Jij zat heel hard nee te schudden.
Het past gewoon bij de verpleegkundige, het leiderschap. En dan gaan we geen onderscheid maken of je nou niveau 4 of 5 bent of tegenwoordig niveau 6. Ja. Je bent gewoon verpleegkundige en daarin toon je je leiderschap. Ja. En ook positief. En je hebt zeker ook wel de haantjes, maar zeker de positieve die... waar ik met name denk, waar jullie het net over hadden, is ook het bijbrengen van de kwaliteitsverbetering en de veiligheid van de patiënten. Ja. Als we anno 2020 daarnaar kijken, denk ik daar ook zeker naar.
Sophie, kunnen jullie dat beter? We hebben het ook toevallig in ons voorgesprek over gehad van anno 2020. Hè, de verhouding tussen verpleegkundige en arts is echt veranderd. Aan beide kanten. En zoals jullie erover spreken, ten positieve. Gaat dit, als dit verpleegkundig leiderschap nog meer tentoongespreid, gaat dat nog een keer de verhoudingen met bijvoorbeeld artsen veranderen, denk je?
Ik vind het nu al best wel veranderd.
Ja.
Met name omdat je een team vormt.
Ja.
Het is een multidisciplinair team. Dus het is niet alleen artsen, maar alle disciplines die erbij komen kijken om een goed behandelplan voor een patiënt op te stellen. En om samen dan met een patiënt dit behandelplan uit te voeren.
Ja, maar dan
en
ben je
dus
gelijk...
bij te stellen op het moment dat de patiënt zegt, dit past eigenlijk niet in het leven waarin ik leef. Mm-hmm. En daar hebben we het ook wel over. Je gaat het gesprek aan met patiënten ook vooraf. Heel vaak leggen patiënten hun hele hebben en houden in de handen van een arts. Maar waarbij we met elkaar mogen bespreken van, maar hoe staat u in het leven? Wat wilt u nog?
Maar dat vind ik een interessante, Sophie. Dus zeg je daarmee van, wij hebben een duidelijkere of betere stem van de patiënt die we in kunnen brengen dan de arts? Is het echt een ander perspectief?
Wij zien natuurlijk op een gegeven moment zeker de patiënten vaker, vooral als ze klinisch opgenomen zijn, dan een arts.
Ja.
Een arts ziet een patiënt meestal maar een aantal minuten, 10 minuten, 20 minuten op een poli.
Ja.
Maar op het moment dat je opgenomen ligt, werken wij natuurlijk gewoon de 24-uur diensten.
Ja.
Minstens 3 diensten op een dag en de arts komt af en toe langs.
Maar dan ga ik advocaat van de duivel spelen. De patiënt komt toch voor de arts naar het ziekenhuis?
Deels ook natuurlijk, maar ze hebben met meerdere
mensen
te maken.
Ik zeg het gechargeerd. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, maar dat kan. Hoe zie je dat?
Nou, ik zie dat meerdere mensen een team vormen van een behandelplan als een patiënt daarmee start.
Ja.
Daar is deels van een arts.
Ja.
Zeker, die heeft natuurlijk uiteindelijk de eindconclusie in handen. Maar wij zijn wel de handen en de voeten en de oren en de ogen van de patiënten.
Want dit klinkt voor mij als we zijn echt gelijkwaardig. In dit zorgsysteem zijn we echt gelijkwaardig. De arts heeft eindbeslissing dan, maar we zijn echt gelijkwaardig.
Ik vind dat we daar nu wel naartoe gaan, ja. Dat we met elkaar in multidisciplinaire overleggen, de stem van de patiënt laten horen en daarin bepaalde keuzes met elkaar maken.
Oké.
Okay. Ja.
Wat is er voor nodig? Want ik wil graag naar de organisatorische kant belichten. Van wat moet een ziekenhuis nou doen? Want als ik dit zo hoor, ik kan menig eens al denken, oh, doe mij, iedereen moet dit willen. He, dat moeten we allemaal van zijn. Hoe zitten managers daarin? Hoe zitten besturen daarin? Wat voor faciliteiten, wat voor condities moeten zij schetsen of scheppen dat dit nog meer kan gebeuren?
Ik denk wel de keuzevrijheid die we nu ook wel meer krijgen. Ik denk dat managers willen... We kijken nu even niet naar de cijfertjes, want ik weet zeker dat daar ook naar gekeken worden. Lichtduur, verkortingen.
Ja, dus er zijn kwantitatieve voordelen.
Ja, we kijken naar de prijzen, maar we kijken ook naar lichtduurverkorting. Maar in die lichtduurverkorting kunnen we wel efficiënter, betere zorg op maat leveren. En dat zouden we met elkaar goed kunnen vaststellen als we dat met elkaar kunnen doen. Dus multidisciplinair.
Oké. Nu weer terug naar de vraag, wat moeten managers doen of wat moet een bestuur doen om dit meer mogelijk te maken? Eline, jij, jouw perspectief erop? Misschien ligt het aan mij, maar het klinkt alsof jullie aarzelend... Het lijkt erop dat jullie een soort van nadenken zijn van... Goh, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Of anders gezegd, het is een vraag die ik mezelf niet zo vaak stel. Nogmaals, wat ik in mijn inleiding al aangaf... Wij kijken heel vaak naar verandering en komen bij verschillende lagen van de organisatie terecht. Dit is mede ingegeven omdat... Managers en besturen vaak zeggen van ik wil graag mensen aangehaakt krijgen op verandering en dergelijke. En wat voor conditie moeten wij scheppen, zodat mensen dit nog meer kunnen doen? Dus het lijkt het alsof ik een aarzeling merk bij jullie om dit zomaar in te kunnen vullen. En tegelijk is dit denk ik een hele relevante vraag voor mensen die dat echt mogelijk moeten maken. Maar goed, Eline, vertel.
Als je het aan mij vraagt, dan beter samenwerken met de lijnorganisatie en de zorgprofessionals. Omdat in de lijn en het bestuur wil een goede organisatie draaiende houden. Dus die kijkt inderdaad kwantitatief van, hè, we moeten een gezonde organisatie blijven. Maar daarnaast wil je wel goede zorg leveren. En daar komt die zorgprofessional om de hoek kijken. Die weet donders goed hoe je die patiënten goede zorg kunt geven. Die hebben daar inhoudelijk kennis over. Niet alleen verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, de zorgprofessional. En wat ik heel vaak zie, en dat komt eigenlijk steeds meer op, is dat die samenwerking zo belangrijk is. Dus ieder op zijn eigen domein de verantwoordelijkheid geven om daarmee aan de slag te gaan. En wat ik nog wel vaak tegenkom is dat bestuurders of managers heel goed weten hoe verpleegkundigen hun werk moeten uitvoeren. Maar ik zie dat andersom. Ik ben heel goed over mijn eigen werk uitvoeren. Ik weet niet goed hoe je een organisatie bestuurt. Mm-hmm. Dus sla daar met elkaar de handen in één. En ik denk dat dat nodig is in zorgorganisaties om dat leiderschap wat meer te stimuleren. En dan kun je ook kijken naar opleidingsmogelijkheden of hoe werk je samen in een goed MDO. Maar ook kan ik autonoom handelen als verpleegkundige? Ja. Is daar ruimte voor of niet?
Ja, maar en wat is daarvoor nodig? Wat is er nodig om meer autonoom te kunnen zijn dan? Want ik denk dat een ongelooflijk belang, als ik jullie zo begrijp, dat je autonomie belangrijk is om een beslissing te kunnen nemen voor wat beter is voor de patiënt. Wat is er voor nodig? Welke condities zijn er dan nodig om dat nog meer te kunnen doen? Wat moet een leidinggevende of managers doen?
Ik denk dat een leidinggevende zou moeten zorgen voor een goede balans binnen een team. Ja. Voor wat jonge verpleegkundigen. Maar zeker ook wat ervaren verpleegkundigen, zodat je van elkaar kunt leren daarin. En ja, dat daardoor ook de jongere verpleegkundigen de ervaring kunnen krijgen. En ook hun autonomie durven te nemen.
Mm-hmm. Ja, wat nog meer, Helien? Welke condities moeten managers of bestuurders stellen eigenlijk, zodat dit mogelijk is? Hè? Als jullie autonoom, ik hoor jullie zeggen, wij moeten meer autonomie. Nou, wat is er dan? Wat moeten zijn? Hoe ziet dat eruit dan? Wat moeten zij doen of niet doen?
Ruimte geven en het gesprek aangaan. Want als manager zie je soms dingen gebeuren dat je denkt, waarom doe je dit? Maar ga vragen stellen aan elkaar en ga horen wat de onderbouwing is van de ander om dit te doen. En niet gelijk afstraffen of met het vingertje gaan wijzen van, nou, dit hoort niet hier in de organisatie, mm-hmm, of dit vinden wij niet oké. Ja. Maar luister eens naar diegene die keuze maakt. Wat is zijn of haar onderbouwing? En ik denk dat gesprek is nodig, die dialoog om met elkaar om die ruimte te geven, om van elkaar te kunnen leren en te snappen waarom iemand iets doet.
Oké. Mooi pleidooi voor luisteren en ruimte geven. Wat nog meer? Zijn er andere dingen waarvan je zegt, nou, dit is ook nodig? Sophie, heb je daar ideeën bij?
Een veilige cultuur.
Oké. Wat betekent dat?
Nou, binnen afdelings- of organisatieniveau moet je de veiligheid voelen dat je autonoom mag zijn.
Ja.
Kijk, we hebben het nu over het gesprek aangaan, maar die veiligheid, hè, dat je veilig kan werken of dat je veilig voelt op het werk.
Want dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Veilig voor de patiënt, dat is meer medische veiligheid.
Ja, maar veilig voor jezelf, dat je je veilig voelt om iets te kunnen uiten. Hè? Dus je autonomie, mm-hmm, te kunnen uiten, vind ik wel dat moet zijn. Als je het gevoel hebt dat je dat niet kan, ook bij een leidinggevende niet of binnen een organisatie niet, mm-hmm, kom je niet heel erg ver.
Nee. Hoort er fouten kunnen maken, hoort dat erbij?
Ik vind dat fouten maken menselijk is en dat je van fouten kan leren, absoluut. Okay. En dat we daarin verbeteren.
Want hoe doen jullie dat nu op de vloer? Als je dan hebt over pleegkundig leiderschap en je bent aan het experimenteren, of je denkt, nou, ik heb een bepaald perspectief en het lukt niet. Wat gebeurt er dan? Of komt dat nooit voor? Het gaat niet zoals je wilt. Of je had een andere uitkomst verwacht. Komt dat wel eens voor? Ik zie Eline wel knikken, Chantal niet. Nee. Eline, hoe werkt dat? Want autonoom zijn betekent ook dat je soms een koers ingaat en dat je niet altijd het resultaat krijgt wat je hoopt.
Ja, maar dat is ook reflecteren op je eigen handen en ook inzien dat je dus misschien de verkeerde keuze hebt gemaakt en dan ook weer durft terug te gaan naar je keuze.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik ook verpleegkundig leiderschap. Heel erg kijken naar je eigen handelen. En denk, oké, ik heb het niet goed gedaan. En niet dan door blijven gaan op wat het pad dat je hebt gekozen. Mm-hmm. Maar ook te durven reflecteren. Oké, weet je, dit was niet goed. We gaan terug en we gaan het oplossen op een andere manier.
Waar zit de grote winst? Als je dit verpleegkundig leiderschap, dat komt enorm, krijgt enorme wind in de zeilen. Dat gunnen we jullie allemaal. En we denken ons wel als maatschappij ook nog wel. Maar wat gaat er dan gebeuren in volgend jaar en de jaren daarop? Wat voor grote ontwikkelingen gaan we dan zien? Komen er grote, misschien moet ik het anders zeggen. Verwacht je dan, er komen echt veel meer verbeteringen nog aan? Wat zal de winst zijn? Het ideaal plaatje over een paar jaar. Stel, we zijn over een aantal jaar verder en verpleegkundig leiderschap staat overal hoog in het vaandel. Hoe ziet dat eruit? Heb je daar beelden bij? Wat is het perspectief? Eline zit al deftig te knikken. Ik ben heel benieuwd. Ja. Eline?
Nou ja, enerzijds de kwaliteit van de zorg blijft gewoon optimaal in Nederland. Want ondanks de tekorten die we ook op verpleegkundigen hebben in Nederland, wil je wel zo goed mogelijke zorg. Dus ik denk dat je daar een continue verbetering in ziet. Maar daarnaast denk ik dat het vak ook veel leuker wordt en weer uitdagender voor heel veel mensen die nu het vak verlaten. Die nu het gevoel hebben, worden best wel, hoe zeg je dat?
Beperkt. Klein gehouden door.
Precies.
En waardoor dan? Is dat de regeldrift? Is dat de administratie, woede? Waar zit hem dat in? Waar worden jullie klein door gehouden? Of waar wordt het?
Door verschillende dingen. Die regeldrift, controledrift. Maar ook de waardering die je voor je vak krijgt. Want als je heel erg beperkt wordt, ziet iemand niet wat je talenten en je mogelijkheden zijn als verpleegkundige. Dus daarin word je beperkt. Ik zit even na te denken. Ik heb heel veel dingen die ik kon zeggen, maar ik vind het wel.
Het gaat erover hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? Hè? Dus als verpleegkundig leiderschap nog veel meer de wind in de zeilen krijgt, wat is het perspectief?
Nou ja, dus die kwaliteit van zorg, maar ook het aantrekkelijk maken van het beroep. Het imago van ons vak wordt beter, waardoor we hopelijk meer collega's krijgen en meer mensen ook enthousiast krijgen om ons mooie vak uit te gaan oefenen. Ja. En daarnaast dat we een steeds sterkere beroepsgroep krijgen. Want wat je nu ziet, je wil verpleegkundigen eigenlijk op allerlei plekken in de organisatie hebben werken. Niet alleen aan beds, maar ook in de lijn als manager. Maar ook op een opleiding die goede lessen kan verzorgen. Of in onderzoek, want heel veel verpleegkundig werk is nog niet goed onderzocht. Mm-hmm. En kunnen we daar winst en slaag in halen? Dus ja, op verschillende plekken en manieren zul je het merken als we die verpleegkundigen meer de ruimte geven om haar vak echt uit te oefenen zoals het bedoeld is.
Oké. Wat zijn er nog uitdagingen? Dus stel nou, dit is wat we willen met elkaar. Wat zijn dan de grote uitdagingen? Wat moet er echt opgepakt of opgelost of aangepakt worden? Wat moet er echt veranderen? Wil dit nog veel meer gebeuren? Chantal.
Ik denk dat we ook nog best heel veel collega's enthousiast moeten kunnen maken voor dat verpleegkundig leiderschap. Omdat heel veel mensen denken, dat kan ik niet. En ik denk dat je door zelf ook verpleegkundig leiderschap te tonen, ook mensen wel weer enthousiast kan maken om dat ook te gaan doen. Of mensen mee kan krijgen. Ook door zelf te laten zien dat het bijvoorbeeld voor mij ook nog niet altijd vanzelfsprekend is. Dat het
heb je het geleerd? Ben jij erin gegroeid, Chantal?
Ik ben er in de loop der jaren ingegroeid. Ik ben ook niet een geboren verpleegkundig leider.
Mm-hmm. Wat heeft jou heel erg geholpen daarin? Wat is er gebeurd dat zo?
Ja, mijn ervaring, maar ook dat ik door ervaring ook meer vertrouwen heb gekregen in mezelf. Mm-hmm. Dat ik dat best kan.
Ja. Is dat wat
maar
er ontbreekt?
Ook wat Sophie ook zegt, de veiligheid op de werkvloer.
Ja.
Dat ik ook een bepaalde rol durf te nemen op bepaalde momenten.
Maar ik hoor je ook zeggen, het is ook belangrijk dat we dat laten zien aan anderen, zodat zij dat ook meer durven te doen.
Ja.
Dat klinkt in mij als van, ik wil graag mijn collega's meenemen om dit nog veel meer te doen.
Ja, maar ook om durven. Ze te laten zien dat het gewoon ook heel leuk is, dat het een verdieping is van je vak. Wat mij betreft. En kijken of zij dat op dezelfde manier zien. En dat, ja, denk ik dan te bereiken door het zelf te laten zien. Maar ook te onderbouwen waarom ik bepaalde keuzes maak of wegen insla. En er zal vast een groep collega's zijn die daar toch eigenlijk niet zo aan toe is. Niet in geïnteresseerd is. Daar zichzelf de persoon niet voor vinden.
Ja.
Maar ik denk dat er een heleboel collega's eigenlijk een beetje terugschrikken van de term verpleegkundig leiderschap. En denken, dat is niks voor mij.
Ja, precies. En wat zou je tegen... Stel nou, je hebt een reclamespot van... Dit is een reclamespot van 30 minuten. Maar je hebt nu een reclamespot van een paar seconden. Wat zou je tegen die collega's willen zeggen? Nu heb ik het niet alleen over Antonius, hè, maar ook gewoon helemaal in de landen. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
Nou ja, ik zou mensen willen uitnodigen om te ervaren hoe leuk het is om zelf ook inbreng te hebben in de dingen die je doet.
Oh ja.
Dat zou mijn slogan zijn.
Ja, maar mensen hebben toch... Ik kan me voorstellen, wat jij beschrijft, is dat mensen het soms een zetje nodig hebben of gestimuleerd moeten worden, juist door collega's om dit te doen, toch? Want je moet wel durven af en toe om een standpunt in te nemen, toch?
Ja, maar voor mij is die stap helemaal niet zo heel groot.
Oké.
Okay. Langzamerhand begint het een beetje vanzelfsprekend te worden. En dat is helemaal niet dat ik de eerste keer echt met pijn in mijn buik dacht van... Oh jee, nu moet ik iets gaan zeggen.
Dit is mijn leiderschapsmoment,
ja,
zeg maar.
Ja, precies. Ja. Nee, ja. Het is vanzelf eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Ook daarin wel gestimuleerd door collega's en ook het vertrouwen gekregen van, volgens mij kan je dat best. Of ja, niet zo uitgesproken, maar het gevoel van...
De steun.
De steun in ieder geval. En ik denk dat voor anderen ook heel belangrijk is om dat te mogen ervaren en te beseffen van, het is helemaal niet zo ingewikkeld als dat het klinkt. Nee. Als ik het kan, waarom zou jij het niet kunnen?
Dus het vraagt wel iets meer zelfvertrouwen. Of het toch eens een keer aan te gaan. Of iets dergelijks.
Of
maak het niet zo moeilijk. Het is gewoon iets wat we allemaal kunnen.
Ja dat denk ik eigenlijk. Ja,
doe niet zo moeilijk, zeg maar.
Ja. Nou ja, en ook misschien wel een soort van... Ja, dat boosheid, dat klinkt misschien een beetje...
Nou, doe maar.
Een beetje gek.
We proberen ongepolijst, ongecensureerd en niet politiek correct.
Meer boosheid van, kom op zeg, profileer je als een echte verpleegkundige.
En waarom is dat zo belangrijk dan?
Omdat ik gewoon trots ben op mijn vak. En dat nog steeds, vooral voor de buitenwereld. Nou ja, je bent verpleegkundige, dus jij bent billen aan het wassen.
Ja.
Maar er is gewoon zoveel meer en daar valt voor mij ook zoveel uitdaging uit te halen. Probeer ik toch altijd aan iedereen een beetje uit te leggen. Het is gewoon heel veelzijdig.
Ja. En dat niet alleen op feesten en partijen, zeg maar, uit te leggen. Maar
Toen ik de HBOV deed, toen vroeg ooit een keer, toen was ik nog heel jong, vroeg een vriend van mij van... hoe is het nou op school? Kan je al een beetje opereren? Dus toen zei ik tegen hem, ja hoor, ga maar liggen. Ik vond dat een beetje gek.
Nou werk jij op de afdeling urologie. Dan kan ik me iets bij voorstellen dat een patiënt dan wel terughoudend is. Maar
ja,
goed.
Ja.
Heel goed. Ja. Sophie, hoe kijk jij hiernaar? Wat zou jij je collega's mee willen geven hier op dit stuk?
Wees jezelf vooral. Dat ten eerste. Ga niet je voordoen dan je niet bent. Wees gewoon echt jezelf. En... ik denk zeker om Chantal aan te vullen, is het eigenlijk op de werkvloer dat je elkaar wel stiekem die kleine complimentjes mag geven. Van goh, wanneer iemand dus het leiderschap toont en het best wel beangstigend vindt. Dat je iemand inderdaad op het moment dat hij het dus toont, zegt van, maar dit is verpleegkundig leiderschap.
Ja. En dat je het gaat benoemen.
Dat je het gewoon benoemt en dat het eigenlijk dan hartstikke meevalt. En je ziet het overal wel. Iedereen heeft wel een mening over hoe het anders gaat. Hoe ze het anders zouden willen. Of wanneer ze een frustraties hebben. Of juist wanneer ze een succes vieren. Hè? Want die vieren we genoeg met elkaar.
Ja.
Die mogen we ook best benoemen. Hè? We hebben het over rebels leiderschap. Maar dat gaat ook over de echt successen vieren. Mm-hmm. Dat we het met elkaar doen. Hè? Ja. Want we zien nu tegenwoordig in de media. Dus de zorg staat enorm centraal.
Ja.
We worden zorghelden genoemd. We werken aan de frontlinie. Maar eigenlijk als het ware gaan we naar ons werk en doen we ons werk.
Mm-hmm.
En zorgheld? Nee, ik doe mijn werk.
Ja.
En willen we meer waardering? Zeker. Maar ik denk dat we die ook zeker wel hebben gekregen. Willen we meer geld? Tuurlijk, iedereen wil anders salaris verdienen. Mm-hmm. Maar we zitten wel aan een aantal voorwaarden vast. Dus ja, dan is het lastig hè, als Zeker als je in de kamer ziet, hè, mm-hmm. dat ze weglopen met elkaar, dat je bij jezelf denkt, ja, maar het is wel mijn werk.
Ja.
En zie wat voor werk ik doe.
Ja.
Loop daar niet voor weg, ik loop ook niet weg voor jou.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf wel van, ik ga nog steeds 100% voor mijn vak. Of ik nou wel of geen veel geld verdien. Mm-hmm. Of het nou wel of geen coronatijd is. Als ik er ben, sta ik aan 100%. Ja. En zal ik die enthousiasme overdragen aan iedereen die in mijn omgeving is. Ja.
Ga je het meer zien nu want we hebben het dan nu over verpleegkundig leiderschap. Als je dit vaker op je netvlies hebt en je bent ermee bezig. Johan Cruijff heeft ooit gezegd, je ziet het pas als je het door hebt. En daarvan heb ik geleerd, ja, dus als je zodra je snapt dat het over verpleegkundig leiderschap, dat er vele momenten zijn dat we het kunnen laten zien. Dan betekent dat je het ook gaat herkennen. Dat je het nog veel vaker gaat zien. Momenten gaat herkennen waarbij jij of je collega's dit kunnen laten zien. Zie je dat ook zo?
Ja, omdat onlangs iemand het in mijn nachtdienst zei. En dat was een collega. We kennen elkaar al best wel jaren. En die gaf dat, die gaf dan wat aan je aan. En dat je echt moet nadenken, wauw. Die geeft je dan bijvoorbeeld een compliment over iets van, ik weet niet hoe je dat allemaal doet op deze manier. Maar die gaf me echt zo'n onderwater complimentje. Ja. En daar moest ik echt over nadenken. Dan denk je, jeetje, wat zeg je me nou? Wat doet dit met mij? Want je ziet het heel vaak van jezelf niet.
Nee.
Totdat dan een ander jou erop wijst. En dan denk ik bij mezelf, goh, ja, weet je, dat wil je meer uitdelen naar de ander.
Ja.
Zeker, ja.
Mooi. Eline, jij wilde ook nog reageren, zag ik.
Nou ja, wat ik wel interessant vind in dit gesprek is dat we verpleegkundig leider soms ook wel zien als je bent een leider en je staat voor op de troepen.
Ja.
En daar wil ik wel een pleidooi voor maken dat je niet de leider hoeft te zijn om verpleegkundig leiderschap te tonen. En in Nederland kijken we toch heel vaak nog een verpleegkundige die opstaat, een voorzitter van een verpleegkundige adviesraad of die in een vakgroep zit of die op landelijk niveau in een beroepsvereniging opstaat. Dat is verpleegkundig leiderschap, maar gewoon dicht bij de patiënt. Gewoon de juiste dingen doen, zodat die goede kwaliteit van leven heeft.
Mm-hmm.
Dat is ook leiderschap. Dus ik wil, en dat doe ik ook in mijn onderzoek, wil ik af van het zicht, je hebt een leider en iedereen volgt.
Ja.
Iedereen heeft een stukje leiderschap en je bent met elkaar een team waarmee je samenwerkt. En ieder toont daar op bepaalde momenten, doet daar een stapje in voor in leiderschap tonen. Maar het is niet zo dat we één verpleegkundig leider op een afdeling hebben. Of in het ziekenhuis.
Nee, want als je dat gaat doen, wat gebeurt er dan? Als je dat te veel zou gaan promoten?
Nou, dan wordt het ook wel weer eng. Want dan is het leiderschap vanuit die visie van die persoon.
Dan wordt het een functie of dan wordt het...
Nou ja, niet zozeer, maar ik vind het verpleegkundig leiderschap vooral belangrijk dat ik mijn vak goed uitoefen en daar tevreden over ben. En hoe een ander dat doet en samen daarin opwerken.
Ja.
En ik leer ook van mijn collega's, weet je. Geen enkele verpleegkundige is uitgeleerd en daarvoor openstaan, dat is ook leiderschap. Dus samen met elkaar leren en elkaars talenten zien. En niet zozeer alleen maar denken, ik ben de verpleegkundig leider, want iedereen ziet me zo.
Ja.
Nee, juist... ook heel kwetsbaar opstellen van hier weet ik het nu even niet. Dan schuif je iemand anders naar voren die dat stukje wel weet.
Okay.
Ja.
Mooi. Okay, en bij deze laatste opmerking komen we aan het einde van deze podcast. Ik wil graag Eline, Chantal en Sophie hartelijk bedanken voor jullie perspectieven. Het is een warm pleidooi geworden, had ik niet verwacht, maar een warm pleidooi geworden voor leiderschap van iedereen op de vloer, op de polis en dergelijke. Ik hoop dat de luisteraars zich daarin herkennen. Denk je nou van, ik wil dit graag laten horen aan mijn collega's, stuur dit door. Maak mensen op attent. Als je denkt, dit is een interessante podcast, stuur hem door in je eigen netwerk. Nogmaals, hartelijk bedankt. En ik wens jullie allemaal heel veel succes. Dankjewel.